woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Het eerste hoofdstuk, het zevende vers. 2 Timotheus 1, vers 7. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de geest van de vrees en de geest van Christus. Na het Pinksterfeest hebben we nog enkele woorden overdacht die sterk verband houden met het werk en de persoon van de Heilige Geest. Zo ook in dit tekstvers, want God heeft ons niet gegeven de geest der vreesachtigheid. Dat woordje, de tegenstelling van die geest der vreesachtigheid, is de geest van Christus. Daar gaat het over in dit tekstvers. Het is nodig om iets te weten van de omstandigheden. Dit is zeer waarschijnlijk de laatste brief die de apostel Paulus geschreven heeft. Hij staat wel niet als laatste in het Nieuwe Testament, maar als we alle gegevens zo'n beetje bij elkaar nemen, dat is uitermate moeilijk om ons een juist beeld te vormen. Maar als die gegevens, als we die bij elkaar voegen, dan komen wij tot de conclusie dat dit wel de laatste brief van de apostel Paulus geweest is, die hij geschreven heeft. Het worden nog niet zo lang hoor, maar de pastoraalbrieven genoemd, omdat Paulus daar zeer sterk spreekt en vaak spreekt over persoonlijke dingen en ook over gemeentelijke dingen, hoe het behoort te geschieden enzovoort. Het zijn in ieder geval brieven die aan een persoon gericht zijn, zoals ook bij Titus en Filemon. Anders lees je brieven vaak gericht aan de gemeenten. Als dan de gedachte juist is dat Paulus deze brief helemaal aan het eind van zijn leven geschreven heeft, dan is er nog één moeilijkheid en dat is deze. Als we het laatste hoofdstuk van de Handelingen lezen, dan merken we dat Paulus daar enkele jaren gevangen heeft gezeten in Rome. En dat hij het nogal goed had. Het woord ging door, hij kon spreken, hij kon broeders ontvangen en hij had een grote mate van vrijheid. Als we echter de gegevens, en hij hoopte ook nog weer eruit te komen. Hij was al van plan om naar Spanje te gaan, om daar het evangelie te prediken en de gemeenten nog eens op te zoeken. Maar ja, de Handelingen der Apostelen, die schrijven niet verder daarover. Als je nou de gegevens uit de brieven bij elkaar neemt, en vooral 2 Timotheus, dan merk je dat de omstandigheden voor Paulus ongunstiger zijn geworden. Dat hij het erg moeilijk heeft. Dat hij zeker verwacht dat het uitloopt op de dood, dat hij sterven zal. Spoedig zal hij geofferd worden. Hij schrijft ook dat hij de loop heeft beëindigd en dat hij de kroon zal mogen ontvangen. Het is net zoals wel eens geschreven is door iemand, het testament van een stervende vader. Een vader die zijn kind, zijn zoon, voor het laatst met al de liefde die in hem is, toespreekt, aanspreekt en hem wijst op allerlei dingen die van belang kunnen zijn voor die zoon. En dat proef je aan deze brief. Deze brief is van grote intimiteit, maar ook van grote liefde en van een teer gevoel Maar, je zou zeggen, hoe moet dat dan met de handelingen? Wel, zeer waarschijnlijk is Paulus tijdelijk uit die gevangenschap ontslagen geweest. Zoals de oude kerk reeds meende dat het zo gegaan was. En heeft hij zijn reis nog gemaakt naar Spanje en is hij nog een keer langs de gemeentes geweest. Enkele tenminste, totdat hij opnieuw gevangen werd en nu onder keizer Nero aan zijn einde gekomen is. Maar in ieder geval, je kan merken, het is allemaal anders dan die 2 jaar in die eigen gehuurde woning in Rome. Dat viel nogal mee. Maar hier, ik word geofferd. Hij weet niet of het morgen zal gebeuren. Hij heeft nog belang dat de reismantel en de perkamenten bij hem gebracht worden. Maar toch, door alles heen, ik weet, mijn vertrek is aanstaande, Timotheus. Je kunt het ook merken, want die Onesiphorus, die is te Rome gekomen en die heeft mij zeer naarstig gezocht. En hij heeft mij gevonden. Dan zit je niet in een eigen gehuurde woning, want dat wisten ze wel. Dan zal die wel ergens in een of andere kerker gezeten hebben. Het is moeilijker geworden. De omstandigheden van de rechtspraak, die zijn voor Paulus veel moeilijker geworden. Zo moeilijk dat er velen zijn die de schrik om het hart geslagen is en die niet voor Paulus hebben durven optreden bij het gerecht. Demas is weg. Die van Azië, die hebben hem verlaten. Want nou komt het er echt op aan. Het gaat niet zo soepel meer. Het loopt waarschijnlijk slecht af. Tenminste, wat de menselijke kant ervan betreft. Paulus komt er nu niet meer uit. Het is voelbaar, het is merkbaar. En nu die mensen die nog hem ten goede zouden kunnen getuigen en zeggen dat hij een dienaar van Christus is en dat er niets op aan te merken is, die krijgen benauwd, want die denken, misschien gaan wij er ook wel aan. En daarom heeft hij het geschreven, dat alle die in Azië zijn, of uit Azië, die hebben zich van mij afgewend. Zij, ze durfden niet langer te blijven. En ook Demas, de wereld lacht hem nog zo toe. Hij heeft mij verlaten. Alleen Lucas is er nog. Lucas. Je merkt dat deze vader, die voelt dat zijn einde nadert, ook erg verlangend is dat Timotheus, die waarschijnlijk te Efeze werkzaam was, dat Timotheus toch nog een keertje bij hem wilde komen. Dat hij naarstig zijn best zou doen om hem een keer op te zoeken in Rome. Kortom, alles tekent ons in deze brief het einde. De vaderlijke vermaning van het kind aan het kind, dat nog verder moet. En Timotheus, wie was dat? Dat was een zoon van een Jodin, een Joodse moeder en een heidense vader. Misschien heeft zijn vader al niet meer geleefd toen Paulus hem leerde kennen. Want je leeft verder niets van die vader. In ieder geval, hij was afkomstig van Lystra. Daar woonde hij. En daar leefde hij. Zijn moeder en grootmoeder, Lois en Eunice, zij vreesden de Heer. Zij waren gelovige mensen. Gelovigen in de Heere Jezus Christus. Maar daarom kun je dat nog niet overbrengen op je kinderen. Maar tijdens de zendingsreis van Paulus is Timotheus onder het gehoor gekomen van Paulus. En de Heere heeft het woord rijkelijk gezegend. En op de tweede reis was Timotheus een man van aanzien geworden in de gemeente, die veel goeds deed en heeft Paulus hem meegenomen om hem te vergezellen met Lucas en Silas op de verdere zendingsreizen. Ze waren niet altijd bij elkaar, want Timotheus had vele voortreffelijke gaven van de Heere gekregen om de gemeente te organiseren. Daarom was hij dan eens hier en dan eens daar, en als Paulus dan weg was, dan bleef Timotheus achter om, wij zouden zeggen, om de zaak verder af te wikkelen. Er moesten ouderlingen gekozen worden, de ambten moesten worden ingesteld, de diakenen, noem maar op. En ziet om naar wijze en bekwame mannen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. En dat lag echt wel een beetje op het terrein van Timotheus. Je kunt door alles heen, ook door de andere brieven, kun je merken dat Paulus ontzettend veel aan Timotheus heeft gehad en dat hij ook ontzettend veel van hem gehouden heeft. Het was zijn kind, want hij was door Paulus in het evangelie geteeld. En nu was het niet alleen langer grootmoeder en moeder, maar ook in hem woonde dat geloof in de Heer Jezus Christus, de voortreffelijke Heer. Maar, als je daaraan zit te denken, dan wordt het je alles zo, ja, mij tenminste hoor, wel eens een beetje weemoedig. Het is zo lang geleden dit. Dan denk ik, als Paulus nou nog eens een keertje kon komen, en Timotheus, dan zou ik wel eens met ze willen praten, wel eens naar ze willen luisteren. Wat zouden ze ons te zeggen hebben? Maar ja, dat is natuurlijk puur menselijk. Maar in die tijd, toen zag Paulus al de wolven opkomen om de gemeente te verwoesten. Toen zag hij al die eerste spontane golf die was over. En dan ziet hij al allerlei dingen de kop opsteken waar hij bang voor is. Tekenen van vervolging, maar ook tekenen van ontbinding in het midden van de gemeente. Kun je merken dat in die gemeente, waarschijnlijk Efeze en andere plaatsen, maar waar Timotheus werkzaam is, daar zijn bepaalde figuren aan het werk waarvan Paulus doorziet dat het fout gaat. Ja, om enkele dingen te noemen. Je had Judaïsten. Die probeerden een wettisch juk op de gemeente te leggen. Heimelijk weken ze af van de zuivere voorstelling dat wij uit genade alleen zalig worden, zonder de werken der wet. En ze probeerden, zoals in Galaten, probeerden ze de mensen wederom in de dienstbaarheid te vangen. Er waren ook anderen die wel een gedaante van godzaligheid vertoonden, maar die toch tegelijk, daar mondde hun godzaligheid in uit, de duivel dienden. Deze zijn het die de huizen insluipen en de vrouwkes gevangen nemen. Vrouwkes met zonde beladen. Vrouwkens die altijd leren en nimmer tot de kennis der waarheid komen. Daar zie je een afglijding van vlees ten eenenmale. Dan wordt er in deze brief aandacht geschonken aan Hymenaeus en Philetus, die zeggen dat de opstanding al reeds geschied is. Die zijn zo geestelijk, dat heb je in deze moderne tijd ook weer, die ontwikkelingen, die komen allemaal weer terug. Ach, die opstanding van het vlees. Dat is zo vleeselijk, zo grof gedacht. Nee, de opstanding is al reeds een feit. Wij zijn geestelijk opgestaan, zo moet je dat verstaan. Maar dat lichaam, dat staat niet op. Die opstanding, er komt geen andere opstanding meer. Dit is onze opstanding. Dat wij geestelijk ontwaakt zijn. Paulus zegt, hun woord zal voort eten gelijk de kanker. Evenwel, het vaste fundament van God staat. Hebben ze dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn en die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Paulus zegt, mijn zoon, het zal nog wel erger worden. Het zal wel erger worden. Ik zie het voor me. Hoe het zal gaan. Moet ik u eens iets noemen? De kinderen, zegt hij, die zullen de ouders ongehoorzaam zijn. De ouders, ja. Dat wil zeggen, het woord van vader en moeder zal niet in tel zijn. Oh, jij met je gezeur. Of ze zullen wel ja knikken, maar nee doen. Die ontwikkeling ziet Paulus. De ouders ongehoorzaam. Laatdunkend. Dat is dat minachtende glimlachje. Oh, moeder. Dat je schaamt voor je vriend. Of voor je vriendin. Of voor wie dan ook. Voor de anderen. Je eigenlijk een beetje schaamt, een beetje geneert voor je vader en voor je moeder. En voor het woord en voor de prediking. Wat zullen ze wel denken? Wat zullen ze dan wel van ons denken? Ja, als ze dat toch eens wisten. Hoe wij eigenlijk doen. Hoe wij naar de kerk gaan 2 keer of 3 keer en naar de catechisatie en al die dingen meer. Ja, en dan dat laatdunkende van, ach, het is mijn moeder maar hoor. Ja, mijn vader die is nog zo, of mijn moeder is nog zo, of mijn opa is nog zo, maar met mij kun je wel lol hebben hoor. Je moet niet denken dat ik daar ook mee besmet ben. Hoogvaardig, hoogmoedig, zonder natuurlijke liefde indenken. Het wordt allemaal weggenomen. Zonder natuurlijk, zonder liefde tot de goede. Ja, maar de kerk zal toch ook nog wel blijven bestaan? Nou, zegt Paulus, in de kerk zal het zijn dat de mensen kittelachtig van gehoor zullen zijn. Dat betekent, ze komen niet als heilbegerigen naar de kerk, maar ze gaan naar de kerk. Wat zal die klapper te zeggen hebben? Ze gaan met een soort gedachte ernaartoe om te horen dat het niet goed is. Dan, zegt hij, zullen ze zich leraars opgaderen naar hun eigen zin en wil. Allemaal dingen die Paulus ziet en die al reeds begonnen zijn. Hij zag die wolven in schaapskleren vermomd. En nou had Timotheus een aangenaam karakter en met veel gaven was hij versierd. Maar ieder heeft nou eenmaal zijn eigen gaven, maar heeft ook zijn eigen, ja, minpunten zou je zeggen. Hij was bang, Timotheus. Timotheus was een beetje schuchter. Kun je merken, niemand veracht uw jongheid. Kun je aan alle vermaningen merken dat Timotheus zich niet opgewassen voelde tegen al die dingen die er al waren en die nog zouden komen. Hij durft de zaak niet zo goed aan te pakken. Dat te begrijpen. Ik kan me dat levendig voorstellen. Om nou de lijn recht te trekken en zeggen, nee, dat is een leugen. Dat is een grote leugen die je daar vertelt. Dat lieg je. Of om te zeggen, ja, jij met je godzalige praat. Maar wat heb ik nou gehoord? Je praat wel godzalig, maar dat en dat, er klopt toch niks van, man. Ja, dat kun je wel zeggen op een afstandje. Kortom, Timotheus is, en daar heeft hij zijn karakter in mee. Hij is bang. Hij is, qua karakter betreft, genegen om, ja, stapje achteruit te doen. En, nou ja, misschien komt er nog wel eens een andere plaats om daar naartoe te gaan. Waar het weer wat anders is, wat niet zo moeilijk allemaal is. Liefde, die werd zo gemist. Kun je merken. En nou is Timotheus een karakter, als hij nou zoiets ziet, hè. Hij ziet iets zich gaan ontwikkelen. Dan is hij gelijk, min of meer, uitgeschakeld. Wat zal dat nou toch worden? Waar moet dat nou op uitlopen? Oh, nou gaat alles verkeerd. Nou gaat alles verkeerd. Paulus kent hem wel. Paulus weet wel een beetje. Hij is zijn kind. Mijn zoon, zegt hij. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Maar hij mag ook gerust lezen. Dat is even zuiver vertaald. Mijn lieve kind. Mijn geliefde kind. In het evangelie geteerd. En nou gaat die Paulus die aan het eind is van de reis. Hij heeft wel wat meegemaakt, de man. Onvoorstelbaar. Nou, die stervende vader, die schrijft van hart tot hart aan zijn kind. En dan schrijft hij, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Timotheus, ik maak je indachtig dat we je de handen hebben opgelegd en God hebben aangeroepen om te arbeiden in zijn koninkrijk. En ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat God je gaven gegeven heeft. En in de oplegging der handen hebben we het gevoel dat God met je zou zijn. Maar, nou moet je niet je van die gaven van God af laten dringen. En alleen maar op je eigen begaafdheden, begiftigdheden, je eigen geest zien. Die bange geest. Die geest die zich terug wil trekken. Die geest die. Ja, er zijn er wel die vertalen het met laf. Die laffe geest. Die als het werkelijk begint te kraken. De benen neemt en zegt nee, stil maar. Het hoeft al niet meer. Nee. Wek de gave op die in u is. Dat wil zeggen, laat de Heilige Geest werken. Want die werkt ook wel, maar een mens kan zo, kan hij op zichzelf gericht zijn, op de omstandigheden gericht zijn, dat hij met eerbied gesproken die werkingen van de geest, die niet door kracht, nog door geweld zijn, maar dat hij die werkingen van de geest als het ware dreigt uit te blussen, Paulus zegt, maar ook dreigt de geest, blust de geest niet uit. En dat we de Heilige Geest niet mogen weerstaan en bedroeven, zo voel je aan, de Heere werkt ook in alle delen middelijk. En als een mens nou van karakter en aanleg zo vreesachtig is, dan kan de Heere een vele treffelijke gaven gegeven hebben. Maar ze komen er niet uit op een bepaald moment. Ze kunnen er niet uitkomen. Want die tegen zijn, die lijken veel meer te zijn dan die voor ons zijn. Daarom zegt Paulus, wek de gave op. Die in u is. Dat moet je niet als iets van een werkverbond zien. He? Dat kan hier leiden. En dat moet ook kunnen leiden. In de zin van, jongen, er is toch wel wat anders. He? Zo moet je dat zien. Is toch wel wat anders. Dat weet jij toch wel. Jij hebt toch ook... Dat was toch in het begin nog... In de eerste zendingswijze. Heb jij toch het woord ook gehoord? Ben je toch net zo gelukkig geworden als je moeder en je grootmoeder? Ja, het mag misschien bij de een wat krachtdadiger gaan dan bij de andere, maar het gaat allemaal door. Het gaat om God die de doden levend maakt en die een oor geeft om te horen. En die het allerheiligst geloof in de ziel werkt. Dat is toch zo? Zo in die zin moet je dat lezen. Stervende vader. Die zegt dat, ja jongen, maar denk erom. Denk erom hoor. Je vader heeft je voor Gods aangezicht gebracht. Niet zomaar. Niet zomaar. Dat heeft je vader gedaan als een arme zondaar die geen raad met jou wist. Om je aan God voor te stellen. Om aan God te vragen of hij zich met je bemoeien wil. Voel je? Zo ligt dat. Dat hij opwekt de gave die in u is door de oplegging mijner handen. Waarom? Helpt Timotheus dat vreesachtige. Dat lafhartige. Dat verzagende. Dat is niet de geest van Christus. Dat ben je zelf. Dat ben je zelf. Zelf ben je zo benauwd. Zelf zit je in elkaar gedoken. Te denken, die Hymenaeus en die Philetus, als dat zo doorgaat, blijft er niemand meer over in de kerk. Zelf denk je de ene keer, ja, het zijn allemaal vrome poppen, en de andere keer, het zijn allemaal antinomianen. Dat denk jij. Er is toch niks aan te doen. En dan wil je ophouden met spreken, met lezen, met vermanen. Omdat je denkt, ja, och, wat moet het toch allemaal worden? Straks dan gooien ze me er misschien nog wel uit ook. Nee, tegenover al die openbaringen die er in de gemeente, maar je zou ook kunnen zeggen in de mens zijn, die openbaring van afval, van ontbinding, van verslapping, van verkoeling, van liefdeloosheid, tegenover al die openbaring staat de openbaring van de Heilige Geest. Dat is de geest van Christus. Dat is geen geest van vreesachtigheid. Dat is geen geest van vluchten. Dat is geen geest van ik zal er maar niks meer van zeggen. Of laat ik maar niet meer spreken. Laat alles maar aan zijn beloop overlaten. Of laten we maar kijken of dat er nog een beter plekje te vinden is om te werken in Gods wijngaard. Nee, dat niet. De geest van de Heer Jezus Christus. Dat is geen geest van de vrees. Dus als je erg benauwd bent voor omstandigheden in je gezin, in de kerk, in de wereld, in je eigen leven, in je eigen hart, dan moet je dat niet toeschrijven aan de Heilige Geest. Maar dan ben je zelf. Die vreesachtige, die laffe geest van de mens die in elkaar krimpt, die hoort bij ons. Die heeft God ons niet gegeven. Dat is ons gebroken mensenleven. Ja, nou moeten wij dan maar dapper zijn. Je kunt toch moeilijk gaan zitten liegen. Je kunt toch moeilijk gaan zeggen, als je zo bang en zo beneven en zo benauwd bent, kun je toch maar moeilijk zeggen, ik ben een held. Je kunt toch moeilijk gaan zeggen, ja, maar ik ben niet bang als je zo bang bent. Je kunt toch moeilijk zeggen, ik zie er niet tegenop tegen de dood, als je zo bang bent voor de dood. Moet dat dan? Wel nee, dat moet niet. Dat we toch leerden separeren tussen vlees en tussen geest. En tussen onze geest en Gods geest. Daar loopt het over. Je hoeft niet te denken dat je eigen Timotheus hoeft niet te denken dat hij zijn eigen moet opwerken, totdat hij ook niet meer bang is om te sterven, niet meer bang is om te vechten, niet meer bang is om tot een offerande geofferd te worden vanwege het evangelie. Dat hij niet meer bang is voor versmaadheid van de mensen en voor verachting, omdat hij betrekkelijk nog jong is. Daar hoeft hij zich niet bovenuit te werken, dat is werkverbod. Ik zeg het wel eens meer, ik zeg, ja, maar zo moet je niet denken. Als je dan een ander een beetje hoort praten die dapper is en die niet bang is, dan zit de ziel, ja, zo moet ik nou ook zijn. Ja, zo moet ik nou ook zijn. Ik moet ook niet bang zijn voor de dood, ik moet niet bang zijn voor de ziekte, ik moet niet bang zijn voor dit en voor dat. Maar heb er geen erg in dat hij alles door elkaar zit te klutsen. Heb er geen erg in dat hij het vlees wil die in macht laten stijgen. Dat wil hij. En eigenlijk, ja, moet ik toch ook zo zijn. Ik hoop dat dat ons nou eens duidelijk mag worden. Zo is het niet, zuster. Daarom als ze tegen mij zeggen, ja, jij hebt een groot geloof, of dit of dat, weet je wel. Of dan zeg ik, ja, ik heb helemaal niet, dat is niet zo. Dat is niet zo. Wij hebben geen groot geloof. Ja, maar... Nee. Nee, luister dan eens goed hoe het nou eigenlijk is. Dat gij de gave Gods die in u is opwekt. Dat wil zeggen... Ga nou die Heilige Geest niet betimmeren. En je eigen geest de vrije loop laten... Want, dan ziet het er niet best uit, mensen. Dan zitten we dag en uur over onze benauwigheid te praten en over de toestanden, hoe het is enzovoorts en wat we horen van kerkmensen en van dit en van dat. En we zeggen, oh ja, laat mond verhouden, niks meer zeggen. Toch allemaal hopeloos. Kijk, begrijp je dan? Dat is dan onze geest. Dat zijn wij zelf. He, en de ene is wat dapperder dan de ander. Je hebt mensen, daar hoef je geen eens godsdienstig voor te zijn. Die met ware doodsverachting heldendaden hebben verricht die het leven hebben gekost. Denk eens aan de laatste oorlog. Waar reuze die allemaal gelovige mensen hoor. Maar die hebben met doodsverachting als helden. Zijn ze gestorven. Gods volk zijn doorgaans niet van die heldenfiguren. Hoe dat komt weet ik ook niet. Maar doorgaans zijn het nogal benauwde mensen in de geest van Gideon, weet je wel. Hoe moet het? Maar kijk, wanneer nou die geest van ons, onze bange natuur, dat we uit gaan schreeuwen. En dat we zeggen, ja, ik zie mij gesterven. Als ik al 100 keer gezien. 100 keer. En denk ik, ja, je moet dit doen, je moet dat doen. De mens doet alles huid voor huid, zal een mens geven voor zijn leven. Het meeste wordt ingegeven door de angst voor de dood, dat zeg ik hier erbij. He? Je moet het willen weten of niet willen weten, maar al die pilletjes, al die dokters overal heen waar we naartoe gaan. Ik zeg niet dat ik niet moet doen. Maar ik zeg wel, kom er maar eerlijk vooruit. Dat het meeste wordt ingegeven uit angst voor de dood. Als je geen karnemelk meer mag drinken, dan doe je het niet. Of als je denkt, ja, ik mag geen stukje spek meer eten, want dat is, oh, dan krijg ik een hartinfarct. En dan gooit ze sigaartje weg, want, oh ja, ik heb vast kanker. Dat kan allemaal best zijn. We helpen de duivel een handje met ons leven te vernielen. Dat zegt Luther en daar heeft hij gelijk aan ook. Maar ik zeg u, bij ons is het angst voor de dood. Voelt niet voort uit de ere Gods. Uit angst voor de dood. En dat voelt en dan zegt hij stom verbaasd wat de mens ervoor kan doen en laten. Die angst. Het is goed, doe het maar hoor. Maar je moet je motivering, die moet je wel eens een keer nakijken. Je motivering. Niet net doen of dat je zo'n krachtpatser en zo'n karakter hebt van dat doe ik nou zo. En dat was, kijk, en dat was voor mij geen probleem. Nee, zeg dan liever eerlijk dat je doodsbang bent. Zeker met de gedachte dat je het niet genoeg hebt gezorgd dat je langer kon leven op de aarde. Ja. Nou ja. Goed hoor, ik oordeel niet. Wie ons oordeelt is God. Maar ik bedoel dit alleen maar te zeggen. Probeer nou niet van het vlees, van de mens iets te maken. Want zulke helder naturen die hebben meer bij de ongelovigen dan bij de gelovigen. Uitzonderingen daar gelaten. Maar bij de gelovigen heb ik dat niet zo. Dus ik zou me wel wachten om te proberen om u op te jutten totdat je zegt, wij zijn niet bang. Wij zijn niet laf. Wij durven. Dat is mijn bedoeling niet. Waar gaat het dan om? Er is nog wat anders. De geest van God. De geest van Christus. De geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die uitgestort is op alle vlees. Die geest die strijdt tegen het vlees. En die geest is de geest van de kracht. Van de kracht. Van de onverzaagdheid. Die geest is de geest die de ellendige in elkaar gestuikte zondaar optilt. En zijn voeten op een rotsteen zet. Dat doet die geest. Dat doen wij niet omdat wij zo dapper geworden zijn. Omdat we christelijke mensen zijn. Oh nee, stel je daar niks van voor. Want je krijgt het nog veel benauwder misschien als een onchristelijk mens. Daar moet je het niet op verwachten. Maar die gave die gegeven is, die gave des geestes, die heilige geest, die levenwekkende geest, die geest der onverzaagdheid, die is het. God heeft gegeven de geest van de kracht. Kun je zeggen, nou ja, maar daar kan de mens daar niks aan doen. Daar kan hij niks aan af en niks aan toe doen. Dat moet je niet zeggen. Ik heb straks gezegd, de Heer werkt middelijk. Je kunt wel zeggen, kijk eens, als ik Gods kind ben, dan kan ik alles doen. Alles doen. Want dat komt toch weer goed. Maar je zou raar staan te kijken. Ten eerste zeg je dat zo niet. Maar dat kan natuurlijk niet. Het is onmogelijk. Maar stel nou voor dat je dat zou zeggen, dan zou je moeten constateren dat de zonden het aangezicht des Heren verbergen. Onze zonden. En dan zou je ontdekken dat wij de Heilige Geest wel degelijk bedroeven en tegenstaan. En dat hij zich tijdelijk in zijn werking kan terugtrekken. Kijk, en dat beoogt ook deze oude vader, of hij is zo oud, is hij nog niet, deze stervende vader, aan zijn kind te zeggen. Jongen, denk erom. Als je eigen laat leiden, ik weet het wel, je bent niet zo dapper, hè, maar als je eigen laat leiden door mensenvrees en door angst voor dit en voor de dood en voor wie weet wat je nog moet lijden in je leven enzovoort. Jongen, ja, maar dat is niet van God. Dat heeft God je niet gegeven, dat ben je zelf. God heeft je gegeven de geest van de kracht. Waarom merk ik er zo weinig van? Kom dan. Ben je al zo helemaal gericht op je eigen en op je angsten en op je ziekten en op dit en op dat en op de gemeente en op oproerkraaiers die het niet met je eens zijn? Ben je al zo in dat cirkeltje ingekapseld dat je slap geworden bent helemaal? Maar de geest is een geest van kracht. Waarom komt die geest dan niet tevoorschijn? Dat je zegt, schoon ik arm ben en ellendig, denk God aan mij dus. Zender. Hij is mijn moed, mijn kracht. Dat is de Heilige Geest. Maar de geest der kracht, die heeft God gegeven. In zwakheid. Kracht, juist in zwakheid. Paulus was een zeer merkwaardige man. Je moet vaak aan hem denken. Heel vaak. Maar als hij zegt, ik heb een vermaak in zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, dan zeg ik toch, dan ben je toch wel een eind gevorderd. Dat je een vermaak hebt in de zwakheden, in de wetenschap. Nou ben ik machtig, want ik vertrouw mij toe aan God, drieënig, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Rust mijn ziel, uw God is koning. Kracht. Hij was ook wel eens benauwd. Ja. Hij was ook wel eens troosteloos. Maar je kan merken dat de geest van God overheerst. Die komt het meeste aan het woord. Hij zegt wel eens, de broeder zag, werd ik vertroost. Met andere woorden, hij zat diep in de put. Strijd en vrezen. Maar je merkt onder alles, de geest overheerst. Paulus gaf zich er niet aan over. Hij leverde zich er niet aan uit. Want hij wist. Zo ben ik. Maar de Heilige Geest is anders. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Maar van kracht. Hoe is dat ermee met ons? Nee, nogmaals, ik zoek geen krachtfiguren. Maar zwakkelingen. Mensen die hopeloos in de put zitten misschien. Mensen die het ook niet meer zien zitten. Maar waar word je nou door bepaald? Ben je daarover aan het praten, dag in dag uit? Trek je eigen terug? En zeg je nou, ik heb het wel bekeken. Dan is dat is dan niet de Heilige Geest, maar het is je eigen geest. Dat ben je zelf. Of zeg je, Heere, u weet alle dingen. U weet hoe ik ben. Klein van moed, klein van kracht, de stof van jongs af geweest. Bij het minste gerucht, dan beef ik als een espenblad. U weet het. Maar uw trouw is groot. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Heere, versterk mij met kracht naar de inwendige mens. Dat is de weg. Niet een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde. Liefde. Ja, de liefde. Ondanks alles. Je hoeft met mij niet te vertellen dat je zegt, ik ben maar een liefdeloos monster. Mens wil daar zo niet aan. Mens wil een liefhebbende vader, een liefhebbende echtgenoot zijn. En een liefhebbende opa. Hij wil alles liefhebbend zijn. Aangenaam. En dat kan. De ene mens is versierd met veel meer gaven dan de andere mensen. Nog als algemene genaam. Het gaat nou eens wat wij vanuit Adam zijn. Dan zeggen we nou. Als jullie kinderen, man, vrouw. Als jullie het moeten hebben van je vaders geest. Of van je moeders geest. Dan zien ze er niet best uit. Want de een zou zeggen. Je hebt een zeer brommerige vader. En de ander zou zeggen, nee, je hebt mij een vader, die staat veel te veel op zichzelf. Ik moet meer met jullie praten, maar ik heb het veel te weinig gedaan. Oh, oh. En zo op iedereen wat. De man die mag dan wel tegen de vrouw zeggen, oh vrouw, als aan mij ligt, wat heb ik hier dan een hoop verdriet gedaan. En de vrouw mag ook wel zeggen, ja man, maar wat ben ik toch eigenlijk ook opgesloten geweest in mijn eigen wereldje. zijn wij. De een meer, de ander minder. We hebben wel een mooi ideaal, maar om het uit te voeren in de praktijk. Het zijn wij. Dan moet je niet bij de pakken neer gaan zitten. Dan moet je niet zeggen, oh ja, ja, ja. Nee. Wat goed is, daar bedank je de Heere vriendelijk voor. En wat je allemaal mist, daar vraag je de Heere om. En de Heere is alleen de grote gever van alles goed. Maar je kan je eigen niet op gaan sluiten, bedoel je. Je kan niet zeggen, oh, oh. Oh, ik ben geen vader, ik ben geen moeder, ik ben niet dit, ik ben niet dat. Dat weten we nou wel. Maar wat is God dan voor jou? Wat is God voor je kinderen en voor je vrouw? He? Daar gaat het toch uiteindelijk om. Heb je daar ook nog een kruimeltje houvast in? Of praat je daar precies eender over van? Ja, oh, God is al lang dood en God is, die laat toch nooit meer wat van hem horen. Nee, God, nee. Het zal nog een hevig wonder wezen als er nog eens eentje bekeert. Als je kijkt, als je zo'n God heeft. Wat heb je dan nog? Dan heb je niks meer. Met al het ernstige gepraat en al het gedoe van een mens, daar zit je er toch na. God heeft gegeven een geest der kracht en der liefde. Liefde aan God. Tot God en tot de naaste. He? Ja, voel dat nou gelijk goed aan. Jij bent zo lief het niet, maar de geest is de geest der liefde. Zijn werkingen zijn het die ons hartelijk verbinden. Zijn werkingen zijn het die al die hoogtes slechten. Zijn werkingen zijn het die, als je soms met een grof woord alles kapot zou maken. Kun je wel eens hebben in het leven hoor. Dat je zegt, ik ben wel ergens naartoe gegaan, ik denk, ik scheld die vent zo uit dat hij geen poot meer in de kerk zet. Zo zal ik het hem zeggen. Die nooit meer terugkomt, dat hij voorgoed. Nou ja, dat ben ik. Hij heeft niet ontvangen die geest der haat. Maar de liefde, dan moet je wel eens een stap terug. En Laus 2 ook. Dat je zegt, bedaren maar hoor. Stil maar. Want we hebben ontvangen een geest der liefde. In dit opzicht wil de apostel zeggen, ook tot het werk, tot alles. Dat moet draaien, doordraaien, dat wil God. Want dat evangelie, dat moet verkondigd worden over de gehele aarde. Maar het is niet onze geest, maar Gods geest. Een geest der liefde en der gematigdheid. Matigheid is altijd goed, hè. Met eten, met drinken, met roken, met van alles. Noem maar op. Maar hier heeft het toch eigenlijk wel een iets andere betekenis, hoor. Gematigdheid. Hier wil het zeggen, jochie, blijf nou een beetje binnen de perken, niet die uitschieters. Begrijp je? Mens mag bedroefd zijn. Ja, maar je hebt ook een onchristelijke droefheid. Je hebt een onchristelijke droefheid dat je zegt, ja, maar zonde, dat pas je niet. Om zo tekeer te gaan. Tegen God en tegen je naaste. Al kun je het nog zo goed begrijpen wat het vlees betreft, maar dat pas je niet. Matiging. Een mens kan bijvoorbeeld, moet ik het zeggen, die kan zo van de ene hoek van de zolder in de kelder terecht schieten. En dat hij het ene ogenblik roept halleluja en het andere ogenblik Timotheus. Dat je zegt, oh, als er eens eentje zou zijn. Dat past niet, wil Paulus zeggen. Gematigd moet je zijn. Gematigd, dat wil niet zeggen gemiddeld. Gemiddeld, nee. Maar je moet je eigenlijk niet te veel laten gaan in je beoordeling van verschillende dingen. En ook in je aanpak van verschillende dingen. Maar gematigdheid. Een mens kan benauwd zijn dat hij zegt, ja, oh, als ik nou sterven moet. Toch, ik heb de Heer Jezus leren kennen, maar ja. Om nou, die dood, hè, dat is toch een nare situatie. Ja, natuurlijk. Wie denkt je dat het wel leuk zal vinden? Wie vindt dat nou wel leuk? Een beest, dat vindt het nog niet leuk. Die hebt nog geen gedachten zoals wij. Maar, matiging. Matiging, anders kun je niet leven. Anders kun je niet leven. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Als je vandaag nog leven mag, en morgen moet je sterven. En vandaag kun je niet leven omdat je morgen sterven moet. Nou, dat is toch ergens erger. Dat is alleen maar negatief. Daarom, die gematigdheid, die wordt hier aangespoord door deze lieve stervende vader bij zijn kind. Ik zei, jongens, niet te ver. Nee. Niet dat dat saaie, dat middelmatige, maar dat heeft er niks mee te maken, maar blijvende koers, zo zou je het eigenlijk moeten zeggen, in de koers blijven. He? Die, dat schip, dat krijgt wel eens een zwaaien naar de ene kant, en als je met een auto op de weg rijdt en het stormt hard, dan ga je wel eens even dit en dat, maar in de koers blijven, niet te gek. Nee, dan kom je in de sloot terecht, of je rijdt aan de andere kant tegen de vangrail aan. Begrijp je? Gematigdheid, op koers blijven. Niet dat het uitziet. Wat een kostelijke vermaning. Wat zal die jongen daar toch blij mee geweest zijn, een hart onder de riemen. Van die man die misschien nooit meer ontmoet. Wat zal het een groot wonder geweest zijn om zo'n briefje te ontvangen. Wat zal die gezegd hebben tegen zijn eigen oog, tegen de Heer. Heer, ik ben veel te benauwd geweest. Heer, ik ben veel te bang geweest dat ze me kwaad doen. Ik ben veel te bang geweest dat ze me nog eens een keer de hetters inslaan. Ik ben ook veel te bang geweest om te zeggen waar het op staat, heren. Maar dat merk ik nou aan mijn lieve vader Paulus. Ik hoef eigenlijk niet zo bang te wezen, want dat is allemaal van mijn eigen. En als ik dat laat groeien, dan groeit de Heilige Geest eruit. Als ik dat alleen maar voor ogen heb en ik ben met mijn angsten en mijn tobberijtjes bezig. Ach, dan is er nooit meer eens een blijde glimlach. Dan is er nooit meer maar Gods goedheid zal de druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Ach, dan heb alleen die dooie dood het maar voor het zeggen. En die duivelen en alles wat tegen ons reageert. Maar dat is niet goed. Daarom, geliefde, laat het een woord van lering mogen zijn en een woord van troost. Want God heeft ons niet gegeven de geest van de vreesachtigheid, maar de geest der kracht en der liefde en der gematigdheid. Amen. Geliefde gemeente, het is zo de gewoonte om een enkel woord ter gedachtenis of ter herinnering te spreken wanneer een onze uit dit tijdelijke leven is overgegaan naar de eeuwigheid. En ik wil dat heel kort doen. Meestal schenken we daar nog wel eens aandacht aan in de kerkbode. En met de dienst op de begraafplaats enzovoort. Wat ik er dan van wilde zeggen is dit. Met zuster Roosendaal, tante Anne, zoals ze onder ons bekend, is weer ene van de oudere generatie uit ons midden weggenomen. Die van het begin aan met ons geweest zijn. Zij was een mens en dat betekent een zondares. En zoals we reeds eerder gezegd hebben, alle hoop beschaamt, maar de hoop op de levende God, die beschaamt niet. En de hoop op die enige offerande aan het kruis geschiet, die zal zeker haar vervulling hebben. Als we haar levensloop daarin mogen nagaan, dan merkten wij dat zij ook allerlei gedachten en overleggingen in het hart had. Hoe moet dit en hoe moet dat? Tijdens menig gesprek liepen de tranen over haar wangen vanwege de armoede, vanwege de ledigheid, vanwege het niets hebben, en dan placht ze zo wel eens te zeggen, ja, en dan zoveel roepstemmen gehad en niet geluisterd. Kortom, als je ogen mag ontvangen om te zien, dan kon je zien en ook horen dat dit nou eigenlijk de weg is waarlangs God zondaren leidt. En die weg die loopt niet naar het bezit, uiteindelijk wel. Maar die weg loopt wat ons betreft naar het gemis, naar het teruggeworpen worden op wat wij eigenlijk zijn, goddeloze, zondaar, ledige mensen, arm, blind en naakt. En daarom, dat is altijd, je zou haast zeggen, het vermakelijke in deze dingen, dat waar de persoon in kwestie soms denkt en de omgeving, hoe moet dat nou ooit gaan en aflopen, daar krijgt de zondaar steeds meer hoop. Waarom? Omdat hij in de praktijk van zijn eigen leven aan de weet komt dat hij niets heeft. En dat hij een groot onbekeerd schepsel is. Die niet kan leven en niet kan sterven in de rechte zin. En die alleen door God geholpen kan worden. Kijk, daarom hebben wij haar met blijdschap ter aarde mogen bestellen. Ik weet nog heel, ik heb trouwens nog in de kerkbode verzet nog niet een van de laatste bezoeken. Want de voorlaatste week was ik zelf niet zo goed. Maar de week daarvoor was ik nog bij haar en ik vroeg aan haar. Tante Ann, zeg me nou eens, wat is je enige troost in leven en in sterven? Nou, en toen heeft ze nog antwoord gegeven, het hele antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mij, maar mijn vertrouwen zaligmaker, Jezus Christus eigenlijk. Het is net op een punt of dat de Heer er ook geen rekening meer mee houdt en wij ook niet meer, dat we zulke twijfelachtige zondaren zijn. Maar dat het toch tevoorschijn komt hoe het eigenlijk ligt. Wat ik daar nog meer van wilde zeggen is dit. Zij behoorde tot dat geslacht dat met hart en ziel verbonden was aan de samenkomst der gemeente onder het woord. En dan denk ik aan die ons reeds zijn voorgegaan. Aan onze oude ambtsbroeder Dekker en zijn vrouw. Mensen die zaterdagavond nog probeerden hoeveel maal ze nog om de tafel heen konden lopen. Het hoefde niet zoveel keer te zijn om de andere dag naar de kerk te kunnen gaan. Nou kun je zeggen, ja, er staat in Timotheus ook, hebben we horen voorlezen, niet naar onze werken. Oh nee. Maar daar hebben ze ook niet mee gerekend, deze ontslapenen, dat zij met hun kerk gaan, de hemel zouden kunnen verdienen. Daar waren ze grondig van overtuigd. Maar het was de vrucht van het werk van de Heilige Geest, die over allerlei lichamelijke moeite en gebreken heen deed verlangen naar de samenkomst onder Gods woord. En heus niet in de wetenschap, ik heb altijd een zegen of ik krijg altijd een zegen. Maar in de wetenschap, daar gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot in der eeuwigheid. En dan zie ik die oude mensen die al weg zijn nog wel eens voor me de kerk binnenkomen. Of op hun plaats zitten, oud, grijs en zwak. En dan kom je in het woord van God ook soms woorden tegen die ons aanwijzen. Gij hebt tot een voordeel. Petrus wijst op de Heer Jezus, maar Paulus wijst ook wel op zichzelf, dat hij een voorbeeld mag zijn. zo hoop ik toch van harte dat de volgende geslachten die nu hier zijn, voor zover ze er zijn, en ik denk in zonderheid ook aan kinderen, dat ze iets van die geest deelachtig mogen zijn, die niet in de eerste plaats rust op het ik ga eens een zegen halen, maar die rusten op het woord van God om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, zoals sommigen de gewoonte hebben. En dan mag ik deze oude zuster, die nu is heen gegaan, wat dat betreft ook tot een voorbeeld stellen. Ik zei in het begin, ze was een mens met al de gebreken, met al de narigheden soms. Ze is ook nog vrij lang ziek geweest ook. Vergeet dat ook niet. Maar met alles was ze gericht. Je zou zeggen haast stervende. Terwijl haar gedachten al niet meer zo erbij waren. Maar nog om die trap op te gaan en af. En onder het woord te zitten. En in dat opzicht stel ik haar tot een voorbeeld voor ons allen. En dan hoop ik dat die God die in uw grootmoeder of in uw oud-tante, hoe dat je het noemen wil, of tante, die geest die daarin werkzaam was, ook in zaken het horen van het eeuwig blijvend woord, dat die ook in u en in ons allen mag werkzaam zijn. Want kinderen, vergeet het niet, het is het van God verordineerde middel. Waar God door wil wonen en werken. Ook bij tante Anne, want je moet niet denken dat ze altijd maar ongezegend in de kerk heeft gezeten. De Heere heeft menigmaal het woord voor haar tot een troost, een rijke troost willen geven. En nou zeg je ja, ze was 87 jaar ruim, waarom moeten we begeren om haar nog langer bij ons te hebben? Vooral toen ze ziek geworden is uiteraard. Dat is zo. Dat is zo, want ze zou zelf allerminst terug begeren te komen. Dat geloof ik zeer zeker. Maar toch voel je dat er weer een stukje van de oude generatie weg is. En een vertrouwde verschijning niet meer bij ons is. Volg wat dat betreft haar wandel na. Want, ik kan het niet genoeg zeggen. Als er symptomen zichtbaar worden dat de mens zich gaat afwenden van het woord. Hoe ellendig de gevolgen daarvan zijn. Mag ik u als kinderen en verdere familieleden dan tenslotte nog zeggen hoe zij altijd met de hoogste liefde over jullie allemaal sprak. Over Wim en over Bert en over Jan en noem maar op, tot aan de kleinkinderen toe. En dat ze ook daarin verblijd was te mogen bemerken dat ook daar nog gevonden werden die mochten meeleven, meegaan, kom ga met ons en doe als wij. Zij is niet meer, maar ik hoop dat die geest van verbondenheid, die uitgangen des levens, dat ze onder ons niet gemist zullen worden. Wat zal het dan groot zijn in de hemel, als dat geslacht zal blijken te zijn geweest, een geslacht waarin de Heere grotelijks heeft gewoond en gewerkt en toegebracht tot de gemeente die zalig
worden zal.